Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Zingen we in verband met dit afreizen uit Psalm 103, en daarvan de verzen 8 en 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 14 versen. Wij noemden Romeinen 6 te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 14. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu met elkaar Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 116, de versen 1, 4, 5, 10 en 11. 116, vers 1, God heb ik lief. Vers 4, de eenvoudigen. Vers 5, gij hebt, o Heer. Vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis. En 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. De extra collecte vandaag voor bijzondere noden. Bijzonder voor de vervolgde kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven nu en straks. Gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord vanuit zondag 16 van de Heidelberger. Het Lijdensevangelie vanuit de vragen en antwoorden 43 en 44. Vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan luidt het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, geduld en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En daar luidt het antwoord op dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Christus zwaarste lijden voor zijn bruidskerk. Daar gaat het over vanmorgen. Christus zwaarste lijden voor zijn kruis, bruidskerk. En dan twee gedachten. Allereerst zijn kracht in mijn kruisweg. Zijn kracht in mijn kruisweg. Dicht bij vraag en antwoord 43. En onze tweede gedachte. Mijn troost in zijn helle diepte, dicht bij vraag en antwoord 44. Mijn troost in zijn helle diepte. Christus zwaarste lijden voor zijn bruidskerk. Zijn kracht in mijn kruisweg en mijn troost in zijn helle diepte. Gemeente, mag je geestelijk hebberig zijn? Mag je geestelijk hebberig zijn? Of zou geestelijke bescheidenheid sierlijker zijn? In het alledaagse leven kent u de bekende woorden van de apostel Paulus aan de Filippenzen wel. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En dan gaat het om het alledaagse leven. Maar als het nu gaat om het geestelijk leven, in lijdenstijd, als het nu gaat om kennis van de borg, in de gangen van zijn vernedering en de gangen van zijn verhoging, maar het gaat nu over de gangen van zijn vernedering, dan is het zo anders. Gemeente, dan mag je geestelijk hebberig zijn. En we ontmoeten in zondag 16 een echte christen, we staan in het stuk der verlossing, met een waar geloof, een ontvangen geloof als gave van God. En dat ware geloof, dat is hebberig van aard. Dat hebben we al vaker ontdekt. Het ware geloof is hebberig van aard. Het strekt zijn handen uit. En daarom die vraag, wat verkrijgen wij meer? Nog meer begeert dit kind van God te hebben. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan is het alsof de vruchten uit Christus dood worden ingezameld. Wat ligt er nog meer in dat woordje gestorven? Om onze zonde, wat ligt er nog meer achter? Die vraagsteller heeft geestelijk honger. Hebt u dat nou ook, gemeente? Verlangt u, verlang jij nou altijd weer naar meer onderwijs uit de Bijbel? Of vind je het al gauw wat moeilijk en taai? Snoep je liever van de wereld en oppervlakkige godsdienstige ideeën? Misschien zelfs wel van de zonde. De Heidelberger vraagt naar meer, meer kennis van die dierbare borg, in bijzonder hier over de staat van zijn vernedering. Een gemeente worden vorige keer van de betaling voor de zonde. Dat is groot, hè? De betaling van de zonde. Dat ligt in Christus bitter lijden en sterven. Hij heeft voldaan als dat ware schuldoffer, als dat ware brandoffer voor de zonde van zijn kerk. We hebben gehoord van de heiliging van het graf. We hebben gehoord dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. En nou gaat het vooral over het dagelijks leven van een christen. Eigenlijk het leven van de heiligmaking. Vanuit dat bitter lijden en sterven, ja, de dood van de middelaar. Want dan moet een christen door dit leven. En daar wordt onderwijs over gegeven. En als je nou geen ware christen bent, bekeer uw gemeente van alles wat de Heere mishaagt, innerlijk en uiterlijk. Bekeert u, dat is de oproep. En smeek om de kennis van deze Heere Jezus Christus. Zoek deze zaligmaker in wie nou alles is. En die voor de zijnen alles is. Van wie ze onderwezen worden. En van wie ze de onderwijzing, de baten, het nut hebben. Ook van dit onderdeel van zijn verdienstenschap. Ik ga het uitleggen voor de kinderen. Als er een gezond babytje geboren wordt, misschien wel bij jou thuis, nog niet zo lang geleden, dan hoor je het huilen. Het slaapt een poosje. Zo gaat dat toch, kinderen, hier en thuis. Het slaapt een poosje, wordt weer wakker. En dan hoor je het huilen, het heeft honger. Het heeft melk nodig. En als ze dan het buikje weer vol heeft en lekker slaapt, is het weer een poosje stil. Maar je kunt erop wachten. Het wordt weer wakker. En het heeft weer trek. En het laat haar of zijn stem weer horen. En zo is het nou in het leven der genade als er een kind van God geboren wordt, wedergeboren wordt. Door Gods geest, dan hebben ze steeds weer honger en dorst. En ze verlangen steeds weer naar voedsel. Een jongere, misschien ga je het liefst naar de Mac. Misschien ga je het liefst naar het restaurant met de gouden boogjes. Of hou je van een lekkere snack. En als je het zelf mocht bepalen, dan at je vooral dingen die niet goed voor je zijn. Weet je, heel veel mensen die geestelijk of schijngeestelijk moet ik eigenlijk zeggen, die leven, die bepalen zelf wat ze lekker vinden en die eten wel wanneer ze trek hebben. Als de Heere in je leven komt, gemeente, wordt het anders. Dan wordt het anders. Oh, dan blijven wij kieskeurig, dat is zeker waar. Maar dan ten diepste, gemeente, verlang je naar het woord. En of het nou gelezen wordt, of gepreekt, of de dominee aanstaat of niet, daar gaat het helemaal niet om, want je hebt honger. En daarom is er dat verwachten van hem die voedsel wil geven in zijn weg. Bijzonder onder de prediking ga je altijd naar Gods huis, zondags en door de week. Is dat je verlangen? Catechisanten, nog één keer catechisatie voor de meeste groepen, hè. Dan ga je zo naar de catechisatie, omdat er een verlangen is om van hem te horen. En meer onderwijs, niet wat wij willen, maar wat de Heere wil dat jij hoort. En wat belangrijk is voor jouw ziel. En waaronder je mag en moet buigen. Gemeente, is dat het verlangen. Als u de Bijbel leest, spreek Heere tot mijn hart. Niet alleen die mooie hoofdstukken en die prachtige beloften, maar heel dat woord, alles wat daar staat. Heere, spreek tot mijn ziel en gebruik het als ik een tik nodig heb. Een pedagogische tik. Want de Heere slaat nooit uit lust op plagen. Heere, mag die dan raak zijn, opdat ik me verootmoedig. Heere, als het donker is in mijn ziel, maar het is uw wil, opdat ik alles kwijtraak aan vromigheid en godsdienstigheid, waarmee ik u niet kan ontmoeten, mag ik eronder buigen. Wilt u bij tijden ook spreken tot mijn ziel, zodat ik verkwikt mag worden en mag weten dat u van me weet. Heere, gij weet toch wat ik nodig heb. Gemeente, een wedergeboren kind in de genade heeft honger. En dan mag je hebberig zijn. Altijd meer leren. En je komt er nooit in uitgeleerd. Altijd meer. Dan staat hier een dominee die soms met verwondering over de Bijbel gebogen zit. Als de Heere weer eens dat licht daarover geeft, met zoveel vreugde. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En het slaat door je heen en het vervult je. En je mag eronder buigen en de Heere willen doorvoeden en laven. En dan vraagt zo'n echte christen, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Het woordje verkrijgen, daar leg ik de vinger bij vanmorgen. Dat is vertaald vanuit het Latijn en komt van het werkwoord capio. Dat allereerst, of een van de betekenissen, maar die hier heel passend is en waar vermoedelijk Cusinus en Olivianus aan gedacht hebben, betekent grijpen, veroveren, een woord verkrijgen, wat met name als oorlogsterm gebruikt wordt. Wat een gedachte. Pelgrim naar Sion. Het gaat blijkbaar om de worsteling met de hemel. Het is niet zo dat je alles zomaar krijgt, dat het je in de schoot geworpen wordt. Nee, de Heere wil zijn kinderen laten verkrijgen in de weg van worstelen, in de weg van gebed. Het gaat erom dat we leren worstelen met de Heere. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, die gestalte van Jacob. De kinderen weten het wel, de Heere die wilde weggaan, hè. Ik laat u niet, ik hou u vast, Heere. Tenzij dat gij mij zegent. En hier gaat het om een christen die in die worsteling met God is. Die niet los wil laten. Heere, mag ik verkrijgen. Wij leven zo graag bij een oase. Kinderen des Heren, wij legeren ons graag bij een oase. Om er altijd te blijven. Maar de kerk van God, die is op reis. En dat is een reis door de woestijn van het leven. Een ware christen krijgt een kruisweg. En die kruisweg, die moet gevolgd worden. En in dat worstelende leven krijgt het zoveel glans. Ook de nuttigheid, de baten uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis. Wat dan? En dan zeggen onze vaderen dat door zijn, dat is Christus kracht, onze oude mens, met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Gemeente, als God een mens bekeert, dan komt er een nieuw leven. Een zondaar wordt een tweemens. Ik had de gezanten van de zaterdagmorgen. Daar ging het over, hè, gistermorgen. Daar ging het over bij Oudeling van Vliet. Die twee mensen, dat oude leven en dat nieuwe leven. Die oude mens en die nieuwe mens. Die oude mens, ja, dat is wat ik van nature ben. Gericht op de zonde. Mijn eigen ik. Boze dingen, verkeerde dingen, zondige dingen. In strijd met die wet. Die zegt dat je niet mag begeren, dat je niet mag stelen, dat je niet mag liegen, dat je niet een ander kwaad mag doen. De oude mens en die nieuwe mens. Dat is wat Gods kind is, in en om Christus. Dat is dat wondere geheim. Dat is dat leven wat zich uitstrekt naar de Heer. Wat bang is om te zondigen, wat zo dicht mogelijk bij de Heer wil leven. Wat vaak vraagt de Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Voelt u de spanning? Nou is een kind van God op reis door de woestijn van dit leven. Dan komt hij zichzelf tegen. De lusten van dat boze bestaan. We gaan er zo nog wat van horen. Dan word je getrokken naar de aarde. Dan ben je ook weer zo druk. Dan neemt alles weer plaats in je hoofd en in je hart. En tegelijk als je je knieën buigt. de Heer je er weer eens bij bepaalt op zijn dag, misschien wel vanmorgen. Het ware leven, lieve loven, is slechts waar men Jezus ziet. Heer, het is al die rommel van de wereld, die mijn kostelijke ziel niet waard is. Mag ik u de Heer zoeken, dienen, vrezen, mag ik erop gericht zijn, de nieuwe mens. En gemeente, hoe gaat dat nou in de praktijk van het leven? Hoe gaat dat nou? Wel, dan moet zo'n mens een kruisweg gaan. Een kruisweg. De weg van de borg is de weg van de kerk. Ja, dat is toch waar. Niet dat wij hoeven te doen wat de borg deed. Dat is eenmalig. Dat is uniek. Dat deed hij voor de zijne. Maar ze gaan wel zijn voetstappen drukken. Dat is een kruisweg. Dat is de weg die de borg ging. Dat is de weg die de kerk gaat. In de weg van heiligmaking. Dan moet die oude mens, staat er hier, met hem, niet losmaken van hem, met hem, gekruisigd, gedood en begraven worden. Hoort u het, dat is nou vrucht van Christus offerande en dood. Dat is een middelaarsverdienste, dat een zondaar geheiligd wordt. Onze vaderen beginnen dat antwoord zo heel erg mooi. Dat door zijn kracht. Gemeente, dat staat haaks op de meeste christenen op deze wereld. Want die hebben het over hun kracht. Maar het is zijn kracht. Waardoor de levende kerk. In het leven der verlossing. In het leven der heiligmaking. Dat begint met de wedergeboorte. Leven mag. Uit dat nieuwe beginsel. Daar is nou niks van mij bij. Een bestreden Sion. Dat is nou zo'n wonder. Dat is nou wat je leerde. Als er nou één ding is wat je leerde, dan is het het God onterende karakter van de zonde. Dan is het dat er een verlangen kwam om ver bij de zonde vandaan te zijn en dicht bij de Heere te leven. Dan is er een verlangen. Kent u het? Bij tijden een verlangen om nooit meer te hoeven zondigen. Nooit meer. Maar er komt zo weinig van terecht. Het gebed des Heren die zingt het. Gij weet het. Onze kracht is klein. De drift te veel. Het hart onrein. Maar nou dat wonder. Door zijn kracht. Vrucht van Christusse diensten. Zijn kracht. Toegepast door de Heilige Geest. Gemeente kun je over beschikken. Zoals je kunt beschikken over je eigen bankrekening. Nee, het is zijn kracht. En die wordt krachtig in mij door de toepassing van de geest. En daarom moet je elke morgen je knieën buigen. En daarom moet je vragen, Heere, vervul me met die geesteskracht. Zul je doen, ook als je onbekeerd bent. Ook als je onbekeerd bent, vraag er maar om of de Heere door die kracht werkt in je hart. De kracht van zijn geest. Dan mag een kind van God zeggen, door die kracht, de kracht van de geest, wordt de oude mens gekruisigd, gedood, begraven. Allemaal in de tegenwoordige tijd trouwens. Het stuk der verlossing, dat is dus voortdurend. Dat is dus levenslang. Ben ik daar zoet mee? Ben ik daar druk aan als het goed is? Is dat mijn verlangen? Dat die oude mens meer en meer gekruisigd, gedood en begraven wordt. Een gemeente, dat is vreselijk. Een gemeentelid, ons gemeentelid hebben we zien aftakelen van week tot week. Wat is dat aangrijpend, dat we met de kinderen bij waren, dat we zeiden, er blijft van een mens niets over. Er blijft niets van een mens over, letterlijk niet. Wat is het groot gemeend als dat nou geestelijk ook ervaren wordt. Dat er niets van u overblijft. En dat staat haaks natuurlijk op allerlei godsdienstige belevingen waar je moet groeien. Waar je moet groter worden en sterker worden en meer betekenen. Maar dit is de leer van Gods woord. En de belijdenis van Gods kerk. Dan blijft er van een mens niks over. Geen grote christenen, hoogbekeerd, nee. Dan blijft er een arm en ellendig zondaar over. die op de naam des Heren gaat betrouwen. Ja, dat wel, dat wel. Maar er blijft nou niets over. Moeilijk is dat. Dan dacht ik vroeger dat ik zoveel geloof had. Een gemeente, dan leer ik het. Als die Heilige Geest dat geloof niet schenkt, dan is er niks, hè. Dan is er niks. Dat is net als die straat van Hormos. Als die gesloten wordt, dan komt er geen tanken doorheen. En u merkt het aan de pomp. Gemeente, als die geest niet werkzaam is in het leven van Gods kinderen, de olie van de geest, dan komt er niets door. Dan wordt het schaars in het leven, dan wordt het benauwd. Dan blijft er van een mens niets over. En waar is dat nou goed voor? Opdat nou die oude mens gekruisigd, gedood en begraven zou worden. En dat wij onszelf, opdat de boze lusten des vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Door zijn kracht wordt de oude mens gekruisigd. En dat zingen we met de berijmde 10 geboden. Gun door het geloof in Christus krachten. Gun door het geloof. Geef door het geloof in Christus krachten. Dat is de kracht van Jezus. Om die te doen uit dankbaarheid. De boze lusten van het vlees. We zijn toch in het stuk der verlossing, jongeren. Hebben Gods kinderen daar nou last van? Boze lusten van het vlees? Ja. Dat vlees, dat oude Adams bestaan, doet Paulus klagen. Ik zie een andere wet, wetmatigheid in mijn leden. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? En dat zegt hij niet in Romeinen 3, maar in Romeinen 7. Dat zegt hij niet in het stuk der ellende, maar zegt hij in het stuk der dankbaarheid, in het leven der heiligmaking. Als de Heer in je leven komt, ga je strijden tegen de zonde van meet af aan. En in beginsel mag de zondaar van zondag 16 weten van een zaligmaker. Maar nou zegt hij, ik heb nog zoveel last van de boze lusten van het vlees. Waarin heeft ons vlees, gemeente? Waarin heeft uw vlees, uw aardse bestaan, waarin heeft het nou lust, zin? Nou, dat is in principe in alles wat tegen God en zijn gebod ingaat. God geeft ons het eerste gebod. Het is u zojuist gelezen. En ik heb er lust in om van God af te zwerven. En van alles boven de dienst van de Heere te stellen. Soms heel vroom, hoor. Soms heel vroom. Ja, dat is toch ook goed. En als ik daarmee bezig ben, is dat toch ook niet verkeerd? Nee. God liefhebben boven alles betekent dat zijn dienst boven alles staat. Hebt u ook die boze lust? Ga je tijdbesteding eens na. Wees nou eens eerlijk. Waar ben je nou vooral mee bezig? Van de vroege morgen tot de late avond. Het tweede gebod. Gemeente, wij maken een eigen godsbeeld. En we zijn krap eigenwijs. We zeggen, ja, maar zo is het niet, hoor. Zo streng is de Heer. God is toch liefde, zeggen mensen dan. En ze trekken het allemaal uit elkaar. Dat is een lust tegen Gods gebod. Derde gebod. Een lust hebben wij om ons van die naam van de Heere af te maken. Zonder hart en ziel bidden we. Nou, dan wordt het sleurwerk en dan kun je het beter maar laten. Dan moet je maar bidden, Heere, leer me bidden. Gemeente, u kunt alle geboden nagaan. Maar voor elk gebod zakt u. Ook Gods kind, de boze lusten van haat en roddel. De boze lusten van begeren van s naaste goed of s naaste vrouw. Lusten tegen al de geboden van de Heer. Die noemt de Heidelberger de boze lusten van het vlees. En die moeten nou gekruisigd, gedood en begraven worden. Dat is nou de vrucht van Christus dood en lijden. Ik moet zijn voetstappen gaan drukken. Dat is een stervend leven. Ik moet sterven. sterven terwijl ik midden in het leven zat. Hoe moet dat dan, gemeente? Nou, de apostel zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Welk is de afgodendienst? Hebt elkander hartelijk lief. Dan komt dat scharnierpunt van de wet. Maak daar nou werk van. Liefde tot God. En het wordt zichtbaar in liefde tot de naaste. Gemeente, kent u iets van dat leven? Dat geeft strijd. Dat is strijd tegen jezelf. Dat is de zwaarste strijd. We kunnen het hebben over de strijd tegen de duivel. Nou, dat is een zware strijd. Onderschat de Satan niet. Maar strijd tegen jezelf. Dat boze bestaan. Wat alles probeert goed te praten. En wat nooit onder God buigt. Tenzij de Heere met de sterk wordt. Dat is een moeilijk leven, gemeente. Een stervend leven. Waarom is er zoveel verdriet in het leven van Gods kinderen? Vroeg pas een kategezant. Waarom is er nou niet wat meer vreugde? Vrolijkheid? Nou, dat kent een echte christen ook bij tijden. Maar als nou de samenvatting van het leven van een christen is, een stervend leven. Nou, gemeente, dan moet je maar bij een ziekbed staan. Bij iemand die afgebroken wordt. Dan moet je er maar eens bij staan. Dan zie je het wel, hoe ontzaglijk een stervensproces is. En een kind van God, zegt de Heidelberger, is met een stervensproces bezig. Dat is zwaar, dat kost tranen. Daar is strijd aan verbonden. Daar is twijfel aan verbonden. Twijfel vooral in jezelf. Laat het goed onderscheiden. Daar is die bange donkere nacht. Er is dat schreeuwen naar de morgen, ach wanneer. Er is een leven, gemeente, wat niet eenvoudig is. Dat geeft strijd. Want ik wil wel een paar zonden kwijt. Maar ik moet ze allemaal kwijt. Mijn boezemzonde moet ik ook kwijt. Mijn gewoontezonde, mijn aardsgezindheid moet ik kwijt. Mijn ongeloof, alles, gemeente, wat met mijn verstand nog allemaal prachtig binnen het paadje valt. Het moet allemaal kwijt. Nu heeft Christus de zonde van zijn volk borgtochtelijk gedragen. Tot op vloekhout des schande. Tot in het graf. En nou gaat Gods kind stervend over de aarde. En dit is mijn grootste vraag. Heere, hoe word ik van mijn zonde verlost? Heere, geef me toch kracht om te strijden tegen de zonde. Ik ellendig mens. En dan geen punt zetten, want er zijn ook mensen zetten daar een punt. Maar gemeente, dat is het niet. Dat is maar de helft. En dan staat er nog iets achter. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En dan begin ik maar met dat slot, hè. Weer dat opofferen. Daar houden wij niet zo van, hè. Gemeente, dat staat haaks op dat bestaan van u en van mij en op de gedachte wereld die deze wereld typeert. Want dan moet je jezelf opkomen voor jezelf. Je moet jezelf overeind houden. Dan mag je best aan werken. Maar nou staat er hier, ik moet mezelf opofferen. En dat is geen brandoffer. Dat is geen schuld. Dat is geen betaaloffer. Nee, Christus heeft betaald. Maar het gaat hier om een dankoffer. Onze vaderen verwijzen naar Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige en Gode welbehagelijke offeranden. Welk is uw redelijke godsdienst? Door de krachtige werking van de Heilige Geest gaat een echt kind des Heren al zijn krachten, al zijn gedachten, al zijn tijd, al zijn gaven, alles aan de Heere geven, zichzelf offeren op het altaar van de liefde. Wat ga je dan bidden, jongeren? Nou, laat ik het maar eenvoudig zeggen. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Als u me gebruiken wil, hier ben ik, Heere, hier ben ik. Als u wil, Heere, dat ik mijn carrière-drang opgeef om dienstbaar te zijn in een andere sector. Hier ben ik. Als ik dienstbaar kan zijn in de zorg of in het onderwijs, jongeren, denk je er wel eens aan. En als dat meer zinvol is dan in de geldsector, die moeten er ook zijn hoor. Maar als je zo mag weten, Heere, dat is uw wil, dat is uw weg. Om dat te mogen doen. Neem mijn handen. Zing dat gezang. Maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Neem mijn lippen tot uw getuigen. Neem mijn stem om uw hulde te bieden. Neem mijn voeten om uw wet te betrachten. Dat is nou het nut. Uit de offerdood van Christus. Een stervend leven. Kinderen des Heren, heb je het? Ken je dat nou? Een stervend leven. Dat wat ik nou niet wil, want ik wil springlevend zijn. Ik zal het maar eerlijk zeggen, ook uw dominee. Als die dan bij zo'n zieke sterfbed wegloopt. En zeker als het dan zo mooi weer is, gemeente. Dan adem je die heerlijke lentegeur met volle teugen in. Dan gaan we het werk weer. Een stervend leven, dat wil u niet en dat wil ik niet. Daar willen we het liefst met een boogje omheen. Dat is het leven van genade. Dat is het leven van genade. Hebt u het, kent u het. En dat andere. Om een dankoffer te zijn voor hem. Nee, niet volmaakt. Heere, laat mij maar verteren, zei Calvijn. Ik weet niet of dat het goed was wat hij deed. Want dat heeft die man in zijn korte leven gewerkt. Misschien is hij daarom zo jong gestorven. Misschien is hij daarom maar 55 geworden. Hij wilde verteren om dienstbaar te zijn in de dienst des Heren. Om te mogen dienen. Heer, als ik dan dienstbaar ben, laat mij dan maar verteren. Opdat ik tot eer van u mag leven. Gemeente, bent u begeerig. Bent u hebberig. Naar dit nut uit de offerande van Christus. Smeek om de wedergeboorte als u het mist. Want daar begint het. Hè. Door die wedergeboorte word je hebberig, hongerig. Ook naar deze vrucht. Want het gevolg is iets wat ik niet eigenlijk wil. Wat ik niet wil. Want ik wil een vrolijke christen zijn. Maar ik moet een stervende christen zijn. Die het woestijnleven kent. En die door die woestijn geleid wordt. Naar de eeuwige heerlijkheid. Dat is het eerste. Christus zwaarste lijden voor zijn bruidskerk. Zijn kracht. In mijn kruisweg. En dan gaan we naar het tweede. Mijn troost in zijn helle diepte. Maar eerst zingen we. Met het berijmde gebed des Heren. Het zevende en het achtste vers. Het zevende leidt ons. In geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En het achtste, verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. 7 en 8 uit het gebed des Heer. Christus' zwaarste lijden voor zijn bruidskerk, zijn kracht in mijn kruisweg en dan tweede mijn troost in zijn helle diepte. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Gemeente, het is zo groot. Want het drukken van de voetstappen van de borg, de weg van de borg is ook de weg van de kerk. Dat heeft wel een beperking. En dat horen we in dit stukje. Want er is ook iets wat een kind van God nooit zal hoeven meemaken. Want dat, kinderen des Heren, heeft Hij voor u gedaan. En dat is die onuitsprekelijke troost die het troostboek ons ook aanreikt. Het gaat om die vijfde trap van Christus' vernedering. En dan de vraag, wat is die helle diepte voor de borg geweest en wanneer heeft hij dat geleden? Christus is gezonken in zo'n ontzaglijke diepte van lijden dat hij aan ziel en lichaam gevoeld heeft. De verschrikkelijke ellende van de hel, van de godsverlating, van die plaats waar wening is en knersing der tanden. En waar een mens en God geven dat u nooit zou weten wat dat is. Maar waar nooit meer een straaltje van Gods goedheid is. Waar nooit meer licht is. Die onbeschrijfelijke ellende van het oordeel van de toren van God. Die huiveringwekkende plaats buiten God. Onze vaderen proberen dat te omschrijven. Met die woorden, zijn onuitsprekelijke benauwdheid. De smarten, dat mag u herhalen, onuitsprekelijke smarten, onuitsprekelijke verschrikking, helse kwelling. Gemeente, er zijn mensen hier in het meeluisteren die weten wat benauwdheid is naar het lichaam. Als je astma hebt of een hartkwaal, onuitsprekelijk benauwd. Je kunt geen woord meer zeggen. Je kunt het niet uitzeggen hoe benauwd dat je bent. Stikkens benauwd, stervens benauwd. Dat heeft Christus gedragen. Onuitsprekelijk benauwd. Dat is niet om uit te zeggen. Zijn zweet werd bloed. In de hof van Gethsemane. Hoe word ik geperst totdat het volbracht wordt? Onuitsprekelijk benauwd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De godsverlatenheid, de helse benauwdheid, die heeft Christus geleden. Onuitsprekelijke smarten. Dat is niet om uit te zeggen hoe die reine borg gehangen heeft. Aan dat vloekhouderschande met die spijkers door zijn handen en door zijn voeten bloedend. Met ontzaglijke wondkoortsen. Gekweld, bespot, gesmaad. Onuitsprekelijke smarten. Onuitsprekelijke verschrikking. Buiten God te zijn. Zijn vader die de volle vloek legde. Op het hoofd van dat gezegende lam van God. Onuitsprekelijke kwelling, helse kwelling. Gemeente, er wordt vandaag wel eens gesproken over de hel. En over helse omstandigheden en over helse pijn. U moet het woord maar niet gebruiken. Want dan weet u niet wat u zegt. O zeker, het is ontzaglijk wat mensen lijden in oorlogsgebied. Wat mensen aan pijn lijden, wat er op het slagveld geleden wordt. Dat is niet uit te zeggen. Maar het is maar een fractie. Van waar het hier over gaat, die onuitsprekelijke pijnen die Christus leed, dat is zijn nederdaling ter hel. Wat hij op zich nam voor heel die bruidskerk die het weet, die het doorleeft. Dat heb ik verdiend. Hebt u dat doorleefd? Als God in je leven komt, ga je daar iets van kennen. Dat heb ik verdiend. Eeuwig van God gescheiden, eeuwig buiten hem, eeuwig buiten enige verkwikking die er nog op aarde is. Wanneer heeft hij dat geleden? En dan zegt ons troostboek in zijn ganse lijden, in zonderheid aan het kruis, Jezus' helle lijden, lag als het ware ingeweven in heel zijn gang over deze aarde. Maar er zijn hoogtepunten, of moet ik zeggen dieptepunten, Gethsemane, Golgotha. In zonderheid aan het kruis staat er hier, Golgotha. Die brandende toorn van God, die heeft hij daar gedragen. Daar is hij in gezonken, staat er. De diepte wordt gepeild. Waarom dan? Waarom dan? Opdat nou zo'n kind van God, en daar moet u goed opletten, gemeente. Opdat nou zo'n kind van God, die een stervend leven kent. Als je niet zo'n stervend leven kent, een oppervlakkig leven, dan ken je dit ook niet, dan ken je dit ook niet. Maar als je nou zo'n stervend leven hebt, waarin je ook benauwdheid kent, waarin je ook smart kent, waarin je ook verschrikking kent, waarin je ook gekweld wordt, dan moet ik dat woordje maar weglaten wat ervoor staat. Opdat ik vertrouwd zou gaan worden. Opdat ik zou gaan zien op mijn Heer Jezus Christus. O, dan kan je hartje veroordelen. Dan kan het stormen in je leven. Dan kan het zijn dat je nergens meer houvast aan krijgt. Dan kan het zijn dat de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Dan kun je denken dat je dicht bij de hel bent. Dan kun je doorleven, Heer, het is niet onrechtvaardig als u me voor eeuwig wegdoet van voor uw aangezicht. Maar als de Heer dan een geloofsoog schenkt. Ja, wat zijn we afhankelijk, hè. Kun je weer niet zelf maken, hè. Als de Heer weer een geloofsoog schenkt. Op die borg en zijn helle diepte. Hoe benauwd dan ook. Dan mag ik het weten. Hij heeft mij van de helse benauwdheid en pijn verlost. Ja, het staat er zo heerlijk. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertroostte. Dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden in zonderheid aan het kruis gezonken was. Mij van de helse benauwdheid. Een pijn verlost heeft. Job. Jongens en meisjes, weten jullie wel, hè? Wat had die man het benauwd? Wat had hij veel pijn? Wat had hij een jeuk? Wat was het benauwd? En zijn vrienden waren tegen. En de hemel leek dicht. En zijn vrouw die deed ook nog een schepje erbovenop. Job, zegen God en sterf. Dan is het zo donker in zijn leven. En dan ineens dan scheurt dat wolkendek. Het is maar even. Het is maar even als je dat boek Job leest. Dan mag hij zeggen, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En niet een vreemde, mijn ogen, mijn ziel begeert zeer in mijn schoot. Dan komt er een onuitsprekelijk verlangen om eeuwig te zijn op die plaats. Waarvan die toch weet dat hij daar naartoe reist. En de hemel die gaat weer dicht. En Job die gaat weer verder om zichzelf te beklagen. En om te spreken over zijn. Maar een ogenblik mag het er zijn. Dit mijn vlees. Dat stinkt vanwege de etterbuilen. Vanwege die vreselijke kwaal die God hem toezond. Dat stinkt vanwege de zonde. De zondekwaal die ik levenslang meedraag. Zal uit mijn vlees straks God aanschouwen en niet een vreemde. Ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over dit mijn vlees opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dat ellendige lichaam, die twee mens, die oude en die nieuwe mens, zo zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en niet een vreemde. En dat is het. Dan staat het hier met die drie werkwoorden. Verzekerd, vertroost, verlost, verzekerd. Hoe kom je eraan? Ja, door de Heilige Geest. Vanwege die Heelmeester. Die zal me verzekeren. Die zal me zekerheid schenken. Het is een aangevochten wetenschap. Het is zo heel vaak weg. Al Gods kinderen weten het. Maar die zekerheid als die in je ziel zingt, is toch een fundament. Ligt toch vast. Mij ganselijk vertroosten. Waar moet je nou mee vertroosten? Dat je er wel doorkomt? Nee, dat staat er niet. Maar dat het zwaarste lijden, de bitterste pijn, de gehelse benauwdheid, gedragen is door mijn lieve Barg. Daar hebt u de troost, daar hebt u de troost. Het zwaarste heeft hij voor mij geleden. O, dan kan het zwaar zijn, kinderen des Heren. Praat er maar niet makkelijk over, hoor. En ieder die het weet, die weet wat voor stervensweg het is. Het is niet eenvoudig kind van God te zijn. Maar het zwaarste heeft hij gedragen. Jongens en meisjes, Simon van Cyrene die moest meetillen aan dat kruis. Nou, dat is heel zwaar geweest. En moeilijk en schandelijk. En dan mocht hij paasfeest niet vieren. Nou, dat valt allemaal niet mee. Maar zijn meester heeft het zwaarste gedaan. Want op de vloekheuvel van Golgotha, toen mocht Simon naar huis. En toen ging zijn Borg aan het kruis. Dat is het verschil. En als dat wel eens in je ziel mag zinken, dan komt er toch troost. Dan komt er toch troost. Hij heeft het zwaarste geleden. En hij, zijn lijden is plaatsbekledend. Daarmee is de schuld weggedragen. Daarmee is het met God verzoend. Mijn hele bestaan. En dan dat laatste. Verlost. En me van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dat heeft hij om mijnentwil gedaan. Ik zal nog wel eens benauwd zijn. Misschien moet ik nog ontzaglijke pijnen doorstaan. Zeker. Maar het is geen helse benauwdheid. Ik heb misschien nog heel veel pijn in mijn leven, maar het is geen helse pijn. Want God in Christus zal zijn Sion nooit verlaten. De hel is gesloten. En als de hel gesloten is, kinderen, dan ga ik naar de hemel. Gods kinderen gaan toch naar de hemel. Een stervend leven en ze gaan naar de hemel. De hel is gesloten. En het is één van beide, je gaat naar de hel of naar de hemel. De hel is gesloten. Dan is de hemel geopend voor heel de bruidskerk. We moeten gaan eindigen. Misschien vind je het allemaal niet zo aantrekkelijk. Gemeente, misschien zijn die klanken nu echt vreemd. De Heidelberger is het leer- en troostboek van Gods kerk. Alle eeuwen door. En tot aan de wederkomst zal de zuivere kerk vasthouden aan de wekelijkse catechismusprediking, zoveel als mogelijk is. En als dat nou allemaal vreemd is en zwaar en naar, vraag of God je ogen opent. Want de catechismus zit er niet naast. Maar vraag of God je ogen opent. Zit zoeken, gemeente. En ik weet niet wie de volgende is die afgelezen wordt vanaf deze kansel. Maar het kan ook uw naam zijn. De dood wenkt ieder uur. En dan heb je die wedergeboorte nodig. Dat leven waar het over ging. Wat hongerig is. Opdat je die honger en dorst leert kennen. Die gezonde trek naar het woord. Catechisatie. De laatste les. Jongeren. Afgelopen zaterdag en deze week. De laatste lessen. Ik hoop dat je trek erin hebt. Dat u trek hebt in de prediking. Heren. Mag ik nou eten? Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Mag ik nou eten wat de pot schaft? Wilt u het zegenen voor mijn ziel? Kom zo naar Gods huis. En dan zal de Heer het zegenen, gemeente. Jonge mensen, het is niet aantrekkelijk, hè. Want als je nou een echte christen wordt, niet een schijnchristen, een oppervlak, maar een echte christen, dan krijg je een kruis weg. Dan krijg je aanvechtingen. Dan krijg je benauwdheid. Kan het niet anders, dominee? Als dat jouw vraag is, heb je het niet begrepen? Nee. Het is niet makkelijk. En tegelijk, het is een heerlijk leven. Het is een heerlijk leven. En jongeren, dat kunnen jullie begrijpen. Als je wat voor een ander doet. Als je wat voor een ander doet. Terwijl dat jouw tijd kostte. Of misschien wel geld kostte. Dan dat die vreugde van binnen. Hè? Ken je dat? Herken je dat? Je hebt iets voor een ander gedaan. En dat is heerlijker. Dan dat je zelf lui achterover leunt. En nou een echte christen die iets mag ervaren in dat stervende leven. Een blijk van Gods gunst is gelukkiger dan heel de wereld met zijn geld en met zijn goed. Met zijn vreugde en met zijn oppervlakkigheid. Dat is zo'n heerlijk leven. Dat geeft vrede in je hart. Dat kan ik niet in woorden vangen, gemeente. Dat kan ik niet in woorden vangen. Maar een ogenblik van die vrede is meer dan al het vermaak van de wereld. Gods kinderen krijgen in die woestijnreis, krijgen ze oases. Er zijn wel eens palmbomen. Er zijn wel eens waterbronnen. Die hebben ze niet zelf gemaakt. Die hebben ze niet zelf gezocht. Daar hoef je niet heel de wereld voor over te vliegen. Nee, die geeft de Heer. En zo'n oase. Het zitten onder zo'n palmboom. Het drinken uit zo'n fontein. Dat is hemels. Dat is heerlijker dan alles wat de wereld biedt. Dan mag er zo'n diepe vreugde zijn. En als dan de wolkolom weer verrijst. Dan zeg ik, Heer, het is goed. Want ik ga in het spoor van uw kerk, in het spoor van uw woord, in het spoor van de belijdenis van uw kerk, kinderen. Dan mag een kind van God zich ganselijk helemaal vertroosten. En dan mag hij weer verder. De weg die de Heere wijst. En dan nog iets, lees veel in de Christenreis. En dan lees je van allemaal mensen die over de muur klommen. En dan was hij wat sneller, hè. Dan hoefde hij niet door dat enge poortje. Dat is zo eng. Ja, weinigen zijn er die dezelfde vinden. Mooi prater. Ijdel zelfvertrouwen. En noem al die mensen maar op die Bunyan ontstekend. Dan gaat het een beetje eenvoudiger. Maar al die wegen eindigden in de hel. Erg, hè. En dan moet je maar vragen om door dat poortje te gaan. Dat smalle poortje. Tot het eeuwige leven. En tenslotte, zo vaak tobbende pelgrim. Als de hellevorst je nou benauwt. En als de hel je nou verschrikt. En als de hemel gesloten lijkt. Wat moet je nou doen? Dan moet je Christus gangen overdenken. Bedelend om het werk van Gods geest. Zijn gang naar de dood. Zijn gang naar de godsverlatenheid. En zeg het maar, als Satan u plaagt. O hel, gij zijt gesloten door mijn borg. O hellevorst, ik stuur u door naar de levensvorst. Ik stuur u door naar de levensvorst. En hij is de mijne en ik ben de zijne. En dan geven de Heere, kinderen des Heeren, dat je door Jezus kracht, geen eigen kracht, maar door Jezus kracht, in de gemeenschap van de geest, de vereniging met de Vader mag kennen. En dat je ziel in dit woestijnleven ganselijk vertroost zou worden. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 56. 56 vers 6 is onze slotzang. Thank you. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.